Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In Turkije loopt de inflatie zo hard op dat voedselprijzen door het dak gaan en een groeiende groep Turken nauwelijks nog rondkomt. De boosdoener, het economische beleid van president Erdogan, constateert Turkije-correspondent Tom Beemsterboer. Wat betekent dit voor de Turkse bevolking? En wat zijn de gevolgen voor Europa?
Ik was laatst op een markt in Beykoz. Dat is een wijk aan de Aziatische kant van Istanbul. Aan het eind van de dag, want dan verlagen de marktkooplui meestal hun prijzen, weet je, omdat ze hun waar kwijt willen. Dus mensen komen er eigenlijk aan het eind van de dag heen om op koopjes te jagen. Ik sprak een gepensioneerde vrouw, Figen, die inderdaad weet je, op het nippertje, terwijl het al donker was en de vuilniswagens echt al weet je, over de markt reden, was zij bezig om te kijken of ze hier en daar wat goedkope groenten kon kopen. En ze vertelde dat het gewoon niet meer gaat. Alles is zo duur geworden dat ze moeite heeft om haar gas, licht en waterrekeningen te betalen.
I was buying for 8.90 1 liter of oil. Now it is 21 euro.
Yeah.
I was buying 5 liters. Now I can only buy 1.
Dus ze zei dat ze echt nog maar één keer in de maand vlees kon eten.
Ja, want hoe zit het met de voedselprijzen? Hoeveel zijn die gestegen in het afgelopen jaar?
Officieel is de inflatie 36%. Maar als je kijkt naar voedselprijzen, dan zijn die veel meer gestegen dan de gemiddelde inflatie. Bijvoorbeeld bloem 86%, kip ook 86%, yoghurt 74%. Ik bedoel, ik heb geen prijzen bij de hand van een jaar geleden en nu, want ik bedoel, ze veranderen wekelijks, weet je, soms zelfs dagelijks.
Turkey's currency, the lira, has tumbled to an all-time low against the US dollar.
If this sounds bad, then consider the fact that only a few years ago it was about 3 lira per dollar, meaning that the lira has lost nearly 80% of its original value. As the lira's lost value, inflation has shot up.
Enkele weken geleden, toen heeft Apple zelfs de verkoop van zijn producten stilgelegd voor korte tijd. Omdat ze gewoon, weet je, die dingen zijn natuurlijk allemaal in dollars en euro's geprijsd. Maar omdat de lira zo fluctueerde, konden ze gewoon gedurende de dag niet eens meer prijzen bepalen.
Ja, want dit soort prijzen, je zegt stijgingen van 80 of meer procent. Maar een gemiddelde stijging van 36%, dat is echt enorm veel. Daar moet echt de hele Turkse bevolking wel last van hebben.
Ja, ik bedoel, mensen gaan naar de supermarkt en denken dat ze iets kunnen kopen. En dat is dan ineens 20 lira meer een week later of zo. Ik hoorde laatst een verhaal van een man die had geld geleend om luiers te kopen. Want die dacht van, ja, die worden de komende maanden schrikbarend duur. Dus kan ik beter nu een lening met rente nemen dan dat ik de inflatie moet betalen. Dat is wat mensen doen. En dat zijn dingen die je veel vaker hoort. Weet je, de gemeente Istanbul heeft bijvoorbeeld speciale winkels waar je goedkoop brood kan kopen. Tegen een soort van gesubsidieerde prijs. Staatsbrood heet dat. Nou ja, daar stonden lange rijen. Weet je. In sommige buitenwijken zijn mensen eten uit de vuilnisbak aan het vissen. Als dat weg wordt gegooid. Je kunt zeggen dat sinds 2014, als gevolg van de daling van de lira, de koopkracht van de gemiddelde Turk is afgenomen in dollartermen. Dus ze hebben gewoon minder te besteden. En omdat de Turkse economie zo afhankelijk is van geïmporteerde goederen, wordt alles duurder. Want de lira is minder waard.
En hoe komt dit? Hoe komt het dat die inflatie zo ontzettend toeneemt in Turkije?
Wat je ziet is dat Erdogan is eigenlijk de afgelopen jaren bezig geweest met een nogal onorthodox en opmerkelijk economisch experiment. Dat komt voort uit zijn nogal onorthodoxe economische ideeën, dat hoge rente leidt tot hoge inflatie. Nou ja, dat is iets wat de meeste economen naar het Rijk der Fabelen verwijzen. De meeste economen denken juist als je de rente verhoogt, dan bestrijd je daarmee de inflatie. Maar Erdogan denkt dus precies het tegenovergestelde en heeft de afgelopen jaren de centrale bank onder druk gezet om die rente te verlagen.
Maar gebeurt dat ook? Groeit die economie ook?
Ja, die economie groeit wel degelijk. Ik bedoel, de Turkse economie is een van de snelst groeiende economieën ter wereld nu. Hogere groeicijfers dan China. Sommige economen zeggen dat Turkse groeicijfers aan het eind van het jaar boven de 10 uitkomen. Dus ik bedoel, dat is iets waar wij in Europa alleen maar van kunnen dromen. Dus hij redeneert zoals hij eigenlijk in zijn hele carrière geredeneerd heeft. Namelijk, lage rente is goed voor de economie, want dan kunnen bedrijven geld lenen, investeren ze, hebben we meer groei, meer banen, meer export. Nou ja, als je exporteur bent en door de lage rente zijn jouw prijzen relatief laag en aanlokkelijk voor jouw klanten in Europa, dan zullen die meer bestellen. Maar de keerzijde is die enorm hoge inflatie die mensen uit de lagere middenklasse armer maakt.
Maar waarom doet Erdogan dit? En voor wie doet hij het? Want als het grootste deel van zijn bevolking er armer van wordt en er maar een klein deel van profiteert, waarom doet hij dit dan?
Dat heeft te maken met zijn geloofsovertuiging. De afgelopen weken heeft hij geregeld naar de islam verwezen, waarin het heffen van rente wordt beschouwd als woeker. En dat is haram, verboden. Dus die lage rente lijkt aan de ene kant voor te komen uit zijn geloof en aan de andere kant gewoon simpelweg het aanjagen van de economie in aanloop naar de superbelangrijke verkiezingen van 2023. Dat zijn parlements- en presidentsverkiezingen. Ik denk dat hij gewoon heel erg naar de cijfers kijkt. Dus hij ziet, laten we zeggen, 8% groei. Zijn doel is om Turkije een van de 10 grootste economieën ter wereld te maken. Daar heb je groei voor nodig. En behoorlijke groei ook.
What we're doing might be politically very risky. But it's the right plan for our country and our nation.
Als je hier en daar zeg maar insiders hoort, krijg je de indruk dat Erdogan heel erg detached is. Heel erg zeg maar losgezongen van de werkelijkheid. Als mensen naar hem toe komen en zeggen van mensen hebben honger door die hoge inflatie, dan wijst hij dus op die hoge groeicijfers. Erdogan gelooft niet dat de pijn zo erg is als sommige mensen hem probeerden voor te spiegelen. En wuift dat eigenlijk een beetje weg. Dus het lijkt erop alsof hij niet helemaal doorheeft hoe pijnlijk de keerzijde van zijn beleid is.
Dit klinkt mij zo onlogisch in de oren eigenlijk. Erdogan voert een beleid dat een groot deel van zijn bevolking helemaal niet ten goede komt. Wordt hij door niemand in zijn regering meer gecorrigeerd?
Nou ja, hij had een best wel capabele mensen om zich heen, adviseurs. Bijvoorbeeld de centrale bankgouverneur die in maart ontsloeg. Maar die mensen die zijn langzamerhand ofwel ontslagen of zijn zelf opgestapt of hebben zich aangesloten bij de oppositie. Dus die mensen zijn verdwenen en hij heeft de centrale bank eigenlijk steeds meer onder zijn eigen controle geplaatst. De laatste enigszins onafhankelijke centrale bankgouverneur, die werd in maart aan de kant geschoven. Dat was de derde die in 2 jaar het veld moest ruimen, omdat hij de rente te snel naar Erdogans smaak had verhoogd. Dus nu zit er een man die gewoon precies uitvoert wat Erdogan wil. Nou ja, om die lage rente waar Erdogan zo op gefixeerd is te rechtvaardigen, heeft hij nu adviseurs om zich heen die een soort van theoretisch kader creëren bij zijn onorthodoxe economische ideeën. Wat Erdogan dan zijn nieuwe economische model noemt, dat gaan ze tot in de treuren uitleggen in beleidsstukken en zo. Dus nu heeft hij alleen nog maar ja-knikkers om zich heen. En dat begint zich nu heel erg te wreken.
Maar hij is eigenlijk in een soort machtsvacuüm beland.
Ja, kijk, Erdogan gaat er prat op dat hij zelf economie heeft gestudeerd. Maar hij is altijd wel afhankelijk geweest van het advies van mensen. En dat heeft hij nu niet meer. Dus adviseurs rondom hem, de kapale mensen rondom hem zijn verdwenen. En wat je terugkrijgt is meer repressie. Kijk, Erdogan geeft bijvoorbeeld supermarkten en tussenhandelaren de schuld van de prijsstijgingen. Ik liep laatst in de Carrefour bij mij in de wijk. En er loopt dan 5 man van de wijkpolitie van schap naar schap met werknemers van de supermarkt in een kielzog. Die zijn alle prijzen aan het checken.
Ja, en hoe lang kan Erdogan dit dan volhouden? Waar gaat het naartoe?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Kijk, ik woon hier al 5 jaar. En zolang ik hier woon, heb ik altijd gehoord dat Erdogans economische beleid ergens down the road voor een enorme crisis zal zorgen. Tot dusverre is het niet gebeurd. Weet je, het is een soort van slow motion train wreck, zo je wil. Maar goed, nu lijken we toch wel echt aan de rand van de afgrond te staan. Weet je, nu gaat het echt heel snel.
Het lijkt me dat een land dat niet eindeloos kan volhouden, op een gegeven moment gaat daar toch iets gebeuren. Gaat de bevolking misschien in opstand komen? Wat betekent dit voor zijn populariteit?
Erdogans ideeën zijn zo, klinken zo vreemd in de oren van veel investeerders, dat als hij een speech geeft, dan zie je gewoon de lira dalen.
10 lira olacak. Enflasyon %30'u aşacak. Bankalarımız tökezleyecek. Hazinemiz iflas edecekti.
Er is een duidelijke correlatie tussen de hoge inflatie en de dalende lira en Erdogans populariteit. Nu is zijn job approval rating, zoals het dan heet, 39%, geloof ik. Nou, dat is het laagste sinds 2015.
Thousands have marched in Istanbul to denounce the rise of poverty in the country and to demand an increase of the minimum wage. Turkey is suffering a currency calamity because the lira hit record lows against the dollar.
Je kunt concluderen op basis van die peilingen dat zijn populariteit tanende is en die van zijn AK-partij ook. En nou ja, de afkalvende steun die vertaalt zich ook niet direct in meer steun voor de oppositie. Dus je ziet dat mensen zijn wel teleurgesteld in de AK-partij, maar zien nog niet een oppositiekandidaat die ze als een betrouwbaar alternatief zien, zeg maar. Dus er zijn heel veel zwevende kiezers op dit moment.
Ja, want wie is van oudsher zijn achterban? Zijn dit ook de mensen die nu worden getroffen door dit beleid?
Ja, het is heel idioot, maar het is precies zijn achterban. Ik bedoel, het zijn gewoon mensen uit de lagere middenklasse, zeg maar. De arbeidsmigranten die de jaren 60, 70, 80 naar de grote steden zijn verhuisd van het platteland op zoek naar werk en een beter leven. Mensen als Figen op de markt, weet je wel, die voelen zich verraden. Zoals een schroothandelaar uit Riezen op die markt tegen me zei van ja, gewoon heel grof in de mond. Hij zei eerst sarcastisch van de AK-partij vindt het geweldig. Maar toen liet hij het achterste van zijn tong zien. Zei van nee, ik maak een grapje. Ze hebben ons verneukt. Dit tekent hun einde.
Ben çok memnunum AK-partiden.
Partiden demiyorum, fiyattan diyorum ya.
Sipris bizi bırakmışlar dedi.
AKP faktas, you know, what is there to say?
Ama son.
This is their last election. They are
son.
Veel mensen denken dat het inderdaad het einde inluidt van Erdogan. Maar goed, ik heb in de 5 jaar dat ik hier zit wel geleerd dat je Erdogan nooit te vroeg moet afschrijven. Weet je, hij is een enorm goede campaigner en een deel van die kiezers die hebben toch een emotionele band met hem opgebouwd. Veel zal afhangen van zeg maar de nieuwe generatie, generatie Z. In 2023 gaan 7 miljoen jongeren voor het eerst kunnen voor het eerst stemmen.
Wauw, 7 miljoen jongeren op een bevolking van?
7 miljoen, ja, op 53 miljoen stemgerechtigde kiezers, geloof ik. Dat is een behoorlijk aantal. Dus die zullen waarschijnlijk de verkiezingen bepalen. En onder jongeren is Erdogan een stuk minder populair dan onder hun ouders.
Dit raakt natuurlijk ook wel aan iets wat Nederland misschien raakt. Hè? Ik bedoel, Turkije is op dit moment een land dat heel veel vluchtelingen opvangt. Ook vanuit het Turkije-deal. Waar juist mensen die vanuit Syrië proberen Europa te bereiken in Turkije worden gehouden eigenlijk. Heeft dit beleid, ook dit economische experiment van Erdogan, ook nog extra gevolgen voor Nederland en voor de rest van Europa?
Ja, dat zou kunnen. Kijk, het is nu wel heel moeilijk geworden. Ik wil niet, weet je, per se zeggen dat het zich gelijk zal vertalen in een toenemen van het aantal aankomsten. Maar de druk zal zeker toenemen. Ja, en wat je daarbij in het achterhoofd moet houden, is dat Turkije natuurlijk gewoon nog een van de laatste stabiele landen in de regio was. Ik bedoel, Syrië is economisch geïmplodeerd. Libanon is economisch geïmplodeerd. Irak is enorm aan het kwakkelen. Het was eigenlijk het enige land in de regio waarmee het nog relatief goed ging en dat economisch relatief stabiel was. Dus als dat ook wegvalt, dan heb je eigenlijk een hele regio aan de Europese oostgrens waar mensen gewoon worstelen om werk te vinden, om te overleven, om te eten. Dus dat zorgt alleen maar voor meer druk op de Europese buitengrenzen. Dat kan niet anders.
Dankjewel, Toon.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Gabrielle Adair, Julia Vier en Jan-Paul de Bond. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.